Broeders en zusters, goede avond. Fijn om hier te zijn en samen de Heere te aanbidden als voorbereiding op het woord. Voordat ik hem mijn boodschap wil brengen, zou ik graag even twee dingen willen zeggen. Het eerste is, wat heel belangrijk is, is wat onze broeder net heeft gelezen uit 1 Petrus 2. Ook voor vanavond, als ik het woord ga brengen, ik wil dat gewoon nog even onderstrepen. Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Wat is het belangrijk dat wij vurig verlangen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. En wij hebben door de genade van de Heer 3 kinderen gekregen, 3 zonen. En mijn vrouw heeft ze alle 3 borstvoeding gegeven, de jongste nog steeds. En ik heb daardoor gezien wat honger met een kind kan doen. Het is ongelooflijk. Vannacht nog, de jongste schreeuwde. En hij schreeuwde en hij schreeuwde. En ik wist niet hoe snel ik hem bij zijn moeder moest brengen. Heel snel. Dit is wat Petrus zegt. Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardag mag opgroeien. Dan kun je ook wat kwijt. Maar wat heel belangrijk is voor dat verlangen, waar wordt dat verlangen door gesterkt? Hoe zul je hier vanavond zitten, hier vanavond zijn met een verlangen? 1 ding, als je tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Waarom schreeuwt die baby van ons? Omdat hij geproefd heeft. En daarom wil hij meer. En dit is een mooi voorbeeld wat Petrus gebruikte, wat ik even wil onderstrepen. Onze broeder heeft dat gelezen, maar dat geldt ook vanavond. Deze boodschap zal je niets baten, zal in de eeuwigheid tegen je getuigen. Als je geen dader van het woord bent. Je kunt, dat is ook iets wat ik steeds meer zelf besef, in het brengen van het woord, maar ook als ik luister zelf ook veel naar het woord. Je kunt niet shoppen. Daar zijn de zaken te gewichtig voor, lieve broeders en zusters. We zijn de zaak echt te gewichtig voor. We zijn bezig met geestelijke dingen, we zijn bezig met eeuwige dingen. En zeg maar een beetje onder een boodschap zitten en kijken of het wat is voor je en weggaan. Vanmorgen was mijn vrouw bij een doopdienst en de voorganger sprak over de brede en de smalle weg. Matthäus 7 en hij zei tegen iedereen die er was, als je straks hier dit gebouw verlaat en je doet 3 slokken van je koffie en je schudt die boodschap van je af als eenden die het water van hun veren schudden. Dit zal tegen je getuigen. Ik heb vanavond echt een bemoedigende boodschap, maar het is denk ik wel belangrijk dat ik, maar ook u, dat we beseffen, we zijn bezig met het woord van God. Je bent niet zozeer bezig naar mij te luisteren. Ik hoop echt dat je dat ook beseft, ook op dit moment. Heere, geef mij een verlangen. Ik hoorde ooit een oude broeder bidden, voed mij met een honger en een dorst naar u. En zet je bekers buiten, je lege kannen en kruiken zoals die vrouw deed in het Oude Testament in het boek Koningen. En ze worden gevuld. Maar het is wel van belang dat je verlangt. En dat je ook hier zit met een geest van gehoorzaamheid. Dat je een dader van het woord wil zijn. Laat ik dat er nog bij zeggen. Dat je hier zit met een geest van gehoorzaamheid om een dader van het woord te willen zijn. Heer, wat van u is, wil ik ook toepassen in mijn leven. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. En het tweede, ik ben echt ook bemoedigd om hier te zijn vanavond. Ik was hier 2 weken geleden ook. En de boodschap die ik toen wilde brengen, heb ik niet gebracht, maar die ga ik vanavond aan jullie brengen. Toen heb ik gesproken over het leven van Jozef, een boodschap van hoop. En vanavond wil ik een boodschap brengen over het belang van bemoediging. Het belang van bemoediging. Maar ik stel voor dat we eerst nog kort bidden. Heren, als we zo uw woord openen, dan beseffen we met elkaar, we zijn geen spelletje aan het spelen. Het is uw levende woord, het is het zwaard van de geest. En daaronder kan ik En kunnen wij allemaal niet laconiek zijn. Of we hier nu zitten als wederom geboren kinderen van God. We willen een geest van onverschilligheid en van ongehoorzaamheid willen we veroordelen, Heer. En we willen naar u uitspreken dat we een hart willen hebben dat gehoorzaamt. Dat verlangt en dat bereid is te gehoorzamen. En dat bid ik ook voor degenen die u niet kennen, die misschien wel opgevoed zijn met uw woord, maar nooit gekomen zijn tot persoonlijke overgave. Laat ze vanavond beseffen, Heren, dat we niet bezig zijn een spelletje te spelen, maar dat u, nu het nog genadetijd is, spreekt tot de harten van hoorders en dat u een beroep doet om ons hart voor u te openen, want wellicht is het de laatste keer dat we uw woord horen. Want we weten dat de grote dag nadert. En Heer, we willen daarom vol ontzag voor u staan en ook met ontzag uw woord openen en het als zodanig lezen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld. In Jezus' naam, amen. Ik wil met u lezen uit Hebreeën 3, vers 12 en 13. Hebreeën 3, vers 12 en 13. Ik begin bij vers 7 en ik lees tot en met 14, maar het gaat mij vooral om vers 12 en 13. Hebreeën 3, vers 7. We spreken vanavond over bemoediging. Ik heb ook een PowerPoint, een krachtig wapen in de eindtijd. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht. En ik heb gesproken, altijd dwalen zij met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde, want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden. Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. We lezen ook nog hoofdstuk 10, Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 19. Hoofdstuk 10 vanaf vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en een levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot zover de lezing uit het woord. Bemoediging, een krachtig wapen in de eindtijd. En ik wil dan richten op de onderlinge bemoediging, zoals we dat vinden in deze brief en in heel veel andere brieven in het Nieuwe Testament. Ik lees nog een keer vers 3, hoofdstuk 3, vers 12. Maar vermaan elkaar elke dag. En hoofdstuk 10, vers 24. Laten wij op elkaar letten. En hoofdstuk 10, vers 25, maar elkaar aansporen. Het gaat dus over een onderlinge verplichting, een onderlinge verantwoordelijkheid die we hebben om elkaar te bemoedigen. En eigenlijk wil ik 5 vragen beantwoorden, kijken hoe ver we komen, 5 vragen beantwoorden over bemoediging. Een krachtig wapen in de gemeente in de eindtijd. En de eerste vraag is, wanneer? Nou, zeg je, dat zegt de ondertitel al, in de eindtijd. Maar laat mij daar iets meer over zeggen. Heb je ooit een leeuw zien jagen? Heb je ooit een leeuw zien jagen? Ik ben een aantal keer in het Krugerpark geweest in Zuid-Afrika. Ik heb gehoopt daar een jagende leeuw te zien, maar ik heb alleen slapende leeuwen gezien. Helaas. Ze slapen het grootste deel van de dag. Zijn ze rustig. Maar er zijn momenten dat ze gaan jagen en ze zijn succesvolle jagers. Ze jagen. En als je kunt daar op YouTube heel veel filmpjes van vinden. Ik kijk dit wel eens met mijn jongens thuis. Als je dat ziet gebeuren, je ziet daar een groep leeuwen. Ze jagen trouwens in groepsverband, daarom zijn ze zo succesvol en worden ze de koning van de dieren genoemd. Ze jagen in groepsverband, ze liggen daar in het hoge gras. Als katten liggen ze daar gehurkt. En als er dan zo'n kudde buffels voorbij trekt, nou ja, ik heb hier een foto, zo'n kudde buffels voorbij trekt, dan liggen ze daar schijnbaar ongeïnteresseerd naar te kijken. Ze volgen het zo een beetje op een afstandje. Ze hebben heel veel zin in buffelvlees. Maar ze wachten. Ze wachten. Ze observeren. De kracht van de leeuw ligt in het feit dat hij zichzelf kan beheersen. Hij kan wachten. En hij kiest the right moment. Het juiste moment. En wat doet hij? Ze jagen in groepsverband. En terwijl ze gekeken hebben, hebben ze gezien welk dier is zwak. En wat gebeurt er? Ze jagen richting zo'n kudde en de bedoeling is dat ze het zwakke dier afzonderen van het geheel. Daar is die kudde met elkaar en één dier, misschien is die een beetje ontmoedigd, loopt wat achteraan en daarop beginnen ze te jagen. En het doel is niet gelijk toe te slaan, dat is niet het doel. Het doel is om hem te isoleren. De kudde op te drijven die kant op, dat doen een aantal leeuwen. En de andere, de uiteindelijke jagers, gaan achter dat arme dier aan. Jagen hem in het isolement, ver weg van de kudde, ver weg van de bescherming van de kudde. En uiteindelijk, als het beest uitgeput is, kijk achter mij, slaan ze toe. Maar de wedstrijd wordt beslist in het proces ervoor. Dat zeg ik nog een keer. De wedstrijd. De buit, de overwinning wordt gehaald in het voorafgaande. Niet door die laatste sprong, hier, maar in het voorafgaande. Nou, de toepassing. Want we zijn hier vanavond niet om natuurlessen te leren. We zijn vanavond om geestelijke lessen te leren. Die we wel kunnen leren uit de natuur. De apostel Petrus heeft wie vergeleken met een leeuw? De duivel. Jongens en meiden, de duivel is te vergelijken met een leeuw. Een brullende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. En hij slaat toe in het midden van de gemeente op deze manier. Er zijn vele voorbeelden van. Mensen die achterop zijn geraakt. Mensen die door de druk van de eindtijd, door de druk van de tegenstander, aan het einde van de kudde komen te lopen, steeds meer achterop komen, ontmoedigd zijn geraakt. En uiteindelijk te pakken genomen worden door de Satan. Verhard door de verleiding van de zonde. Wie pakt Satan? Degene die zwak zijn. Degene die worstelen met ontmoediging, met ongeloof. Kan zomaar gebeuren. Je bent daar niet te goed voor, je bent daar niet te sterk voor. Er is in je hart misschien een zaad van ongeloof gevallen. Er is misschien een teleurstelling in je leven. Er is misschien een boezemzonde die je niet kunt overwinnen. Er zijn misschien vragen rondom je gezin, rondom je huwelijk, rondom je werk, rondom de gemeente, waar je niet uitkomt en je komt daarmee in een hoekje te zitten. Pas op, je bent een prooi voor Satan. Hij ligt op je te loeren. En hij zoekt aansluiting bij je zondige hart, bij je onoplettende hart. Bij je geestelijk onachtzame hart zoekt hij aansluiting en uiteindelijk, zegt Hebreeën 3, wil hij een verhard hart. Dat is ook een proces. Dat gebeurt niet op een dag. Er komt een folie om je hart, er komt een rubber om je hart, zodat je niet meer gevoelig bent en je sluit je voor het woord van God, je sluit je voor de gemeenschap met God. Je sluit je voor de gemeenschap met de kinderen van God. En je komt alleen te lopen. Hier zegt de schrijver, een verdorven hart vol ongeloof. En lieve broeders en zussen, dit is geen mooi verhaal wat ik hier vertel. Dit is wat gebeurt. Als we nu een paar minuten stil zouden zijn, dan kennen we voorbeelden van mensen in onze omgeving die misschien dreigen te vallen in de klauwen van de leeuw, of die misschien een prooi geworden zijn. Ik zeg niks over het feit dat ze misschien geen christen zijn geweest. Je hoort mij ook niet zeggen over het feit dat ze afvallig worden. Wat je wel ziet gebeuren, is dat ze uiteindelijk uit de bescherming van de kudde komen en geestelijk onvruchtbaar worden. Goed. Als je een beetje oplossingsgericht in elkaar zit, dan zou je kunnen zeggen, het probleem is helder. Wat doen we daaraan? Hoe voorkomen we dat in de gemeente, hier, met elkaar? Dat onder ons mensen aan de rand komen te staan en uiteindelijk gepakt worden. Hoe voorkomen we dat? Nou, misschien klinkt het heel geestelijk om te zeggen, alleen God kan dat. Dat is het antwoord niet. Natuurlijk kan God dat. Maar dat is het antwoord niet. Niet vanuit deze tekst. Kijk met mij mee naar Hebreeën 3 vers 12 en 13. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Afvallig te worden van de levende God, bij de levende God weg te raken. Nou, wat is het medicijn, vers 13? Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Wat is het medicijn? Dat wij, lieve broeders en zusters, op elkaar toezien. Vermaan elkaar elke dag. Begin vers 13 en begin vers 12. Zie erop toe, broeders. Je kan dat ook vertalen. Leg je erop toe. Maak er werk van. Beschouw het als je geestelijke verantwoordelijkheid. Beschouw het als de taak die God je geeft. Welke taak? Begin vers 13. Om elkaar te vermanen. Ik kom zo terug op het woord vermanen. Maar ik denk dat de strekking duidelijk is. Elke dag. En dit is een 100% vers. Niemand van u mag verhard worden door de verleiding van de zonde. Wij zeggen met elkaar, het kan ieder van ons overkomen. Maar het mag niemand overkomen. En het is onze roeping als gemeente om daarop toe te zien. En ik hoop dat je het gewicht van deze opdracht, we hebben net gebeden om een gehoorzaam hart, het gewicht van deze opdracht voelt. Zie erop toe, broeders. Vermaan elkaar elke dag. Dit veronderstelt direct het Nieuw Testamentisch gemeenteleven, wat je in het boek Handelingen ziet. Elke dag. De gemeente is een familie. Wat beschouw je als je echte familie? Wat beschouw je als je echte vrienden? Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik gebied. En Hebreeën 2 zegt, hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. We zijn opgenomen als je opnieuw geboren bent. Als je je leven verloren hebt aan het kruis van Christus en met hem bent opgestaan in een nieuw leven, dan ben je geplaatst in een geweldige familie. Je bent te feliciteren. God is je vader en je hebt geweldige broers en zussen die delen in hetzelfde leven. Maar familieleven betekent dat we elkaar kennen, dat we elkaar ontmoeten en dat er dus ruimte voor is om aan deze opdracht te gehoorzamen, namelijk elkaar elke dag te vermanen. Elkaar elke dag te ontmoeten. En dat druist in tegen de kerkcultuur die wij in ons land kennen. Dit vers stelt indirect onze kerkcultuur aan de haak. Vermaan elkaar elke dag. Hoofdstuk 10 vers 25 hebben we net gelezen. We moeten elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Dus als je het samenvat, wij vermanen elkaar, wij zien toe op elkaar elke dag in de verwachting van de grote dag. Kijk, dat is geestvervuld, nieuwtestamentisch leven in de eindtijd. Die waakzame houding, dit is niet negatief, dit is positief. Ik kom nog zo terug op dat vermanen. Ik ben benieuwd welke gedachten je daarbij hebt. Misschien zie je zo'n vingertje. We moeten dus dagelijks... Sommigen die handen een beetje verdraaien op hun stoel. Een beetje ongemakkelijk. Wat doe je nou te zeggen dat we elke dag elkaar zo tegemoet moeten treden? Nou, in ieder geval moeten we elkaar elke dag tegemoet treden. En behoort er, laat ik het zo zeggen, in ons hart dagelijks een oprechte betrokkenheid te zijn op onze broeders en zusters. Waarom? De leeuw maakt jacht op ons. We kunnen het ons gewoon niet permitteren. Veel gemeentes zijn als kudde buffels die daar wat, daar wat, daar wat, daar wat, daar wat. Gaten tussen de linies. Maar wat gebeurt er als die buffels, heb je dat eens gezien? Het is fascinerend om te zien hoor. Als zij die leeuw zien, hè, dan sluiten ze de rijen. Die oudste dieren, die volwassen dieren buitenop. Die kleinere, die zwakker in het midden. Als ze het gevaar zien, mogen God geven. Mogen God geven dat je ziet in welke tijd je leeft. En dat Hebreeën 3 niet een overdreven Bijbelvers is, maar een zeer realistisch Bijbelvers. Gezien de tegenstander. Oké, tweede vraag. Misschien zeg je helder. Wanneer? In de eindtijd met het gevaar van de leeuw. Maar wat is het nu? Elkaar elke dag vermanen. Dat is de tweede. Wat is bemoedigen? Ik ga even een beetje zo staan, dan kan ik het wat beter zien. Bemoedigen is in het woord, in de Bijbel het Griekse woord parakaleo. Dat in het Nederlands nogal eens vertaald wordt met bemoedigen. Maar niet alleen met bemoedigen, ook met troosten. Bijvoorbeeld, hier een voorbeeld, 2 Korinthe 7 vers 6. Waar Paulus zegt, God die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En daar staat in dat woordje troost, werkwoord troosten, staat het woord parakaleo. Dus het is niet alleen vermanen, het is troosten. Troost elkaar elke dag. Paulus zegt, ik zat in een moeilijke situatie, maar God heeft mij getroost toen Titus in de deuropening stond. Bemoedigd. 1 Thessalonicenzen 3, daardoor zijn wij over u bemoedigd vanwege uw geloof. Daardoor zijn wij over u geparakaleo'd, om het even zo te zeggen. We zijn bemoedigd over uw geloof. Toen ik hoorde, Thessalonicenzen, van jullie geestelijke houding, van jullie geloof in de Heer Jezus Christus, toen werd ik innerlijk verkwikt. Ik werd bemoedigd. Parakaleo. Troosten, bemoedigen. De tweede betekenis is iets scherper. Aansporen, oproepen en vermanen. Barnabas, Handelingen 11, hij kwam bij de gemeente waar heidenen tot geloof gekomen waren. Hij werd daarheen gestuurd. En hij werd verblijd en hij spoorde hen allen aan om bij de Heere te blijven. Jong geboren christenen, pasgeboren, wedergeboren christenen. Hij zegt, ik ben verblijd over wat ik God in jullie levens heb zien doen. Geweldig dat jullie als heidenen toetreden tot de kern van Jezus volgelingen. Maar ik parakaleo jullie. Ik spoor jullie allen aan om bij de Heere te blijven. Dat is een aansporing, er zit iets meer dit in, hè? Volgende betekenis, oproepen. Die bekende vers uit Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op om uw lichamen te stellen als een levend offer. Goden welgevallig, dat is uw redelijke godsdienst. Ik, zegt Paulus, parakaleo jullie. Ik roep jullie op. Hier zit ook gezaghebbend spreken in. En de laatste, Hebreeën 3 vers 13... Vermaan elkaar elke dag. Voor degene die meeschrijven. Je kunt hier ook bij zetten Galaten 6 vers 1. Daar wordt het Nederlandse werkwoord terechtbrengen gebracht. Vermaan elkaar elke dag. Breng elkaar dagelijks op het goede spoor. Houd elkaar op het goede spoor. Dat is bemoedigen. Je zou het kunnen zeggen, het is van troosten. Warm werkwoord. Vertroosten. Tot de andere kant van het spectrum. Vermanen en terechtbrengen. En alle vijf de werkwoorden die ik hier nu genoemd heb, ze zijn alle vijf voluit positief en worden geboren in liefde. Zowel dat vertroosten, die arm om de schouder, Wat ben ik blij, Titus, dat je er bent. Ik ben helemaal vertroost. Als dat eerlijke gesprek dat je met die broeder moet voeren, omdat je hem lief hebt. Omdat je hem lief hebt. Ik wil je ergens voor waarschuwen. Ik zie iets in je leven waar ik me zorgen over maak. En het makkelijkste voor mij is om straks te rijden. Tot ziens. Tot bij de bidstond of tot volgende week zondag. Fijn hè vanavond. Innerlijk weet je. Ik zou hem of haar eigenlijk een vraag moeten stellen. In alle kwetsbaarheid en alle liefde. Als je het doet. Dat vermanen. Dat is niet dat vingertje. Dat vermanen. Dat is ook dit. Dan breng je een uiting van liefde. Ook al moet je soms een ernstig woord met een broeder of een zuster spreken. Of moet jij met mij een ernstig woord spreken. Wij hebben dit allemaal nodig. Ik denk op dit punt dat ons denken vernieuwd moet worden. Want toen ik net zei vermanen is het vingertje. Weet je hoe dat komt? Omdat wij in ons denken geprogrammeerd zijn volgens het moderne denken. Dat het een bewijs van liefde is dat je die ander laat. Gewoon, joh. Ja, ik heb soms een beetje mijn vragen bij hoe jij je leven invult. Maar laten we het elkaar niet te moeilijk maken. Jij doet jij ding, ik doe mijn ding. Maar weet je wat er dan gaat gebeuren in de gemeente? Dan passeren we elkaar als schepen in de nacht. We houden beleefde afstand. We spreken zonder woorden met elkaar af dat jij mij niet lastig valt en ik jou niet. Maar het is een symptoom van ongehoorzaamheid. En de gemeente die door de Heilige Geest bewerkt wordt en die door de gemeente staande gehouden wordt, is een gemeente waar vermaning is. Liefdevolle vermaning. Het heeft mij meerdere keren goed gedaan dat een broeder of een zuster mij een eerlijke vraag stelde. Zeg ik, Leander, er valt me gewoon een aantal dingen op, mag ik je eens wat vragen? Ja, natuurlijk, dat is even tegen je oude trots, hè. Maar dat is prima toch? We belijden toch, we zingen toch van het kruis? Het is niet makkelijk. Maar als dan de deur dichtging en die broeder was weg, dan kon ik in geloof zeggen, Heer, ik dank u, want u helpt mij om op het spoor te blijven. U helpt mij om mijn eigen hart te blijven onderzoeken. Om open te blijven voor wat u wil zeggen. Bemoedigen, die vijf werkwoorden. Wie is geroepen tot bemoediging? Dat is de derde vraag. Ja, misschien zeg je, ik weet het antwoord al, wij vermaan elkaar elke dag. Toch ga ik nog iets zeggen. De Bijbel heeft ook een andere lijn. En dat is iets heel moois. God is de God van bemoediging. God is een bemoediger. God doet aan bemoediging van zijn kinderen. Ik doe dat aan de hand van drie namen, leg ik dat uit. Daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Het eerste is God de Vader. Er is een prachtige tekst in 2 Korinthe 1, waar Paulus zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle barmhartigheid en de God van alle vertroosting. Dus welke God dien jij, Paulus? Hij zegt, hij is de Vader van de barmhartigheid en ik ken mijn God als de God van alle parakaleo. 2 Korinthe 1 vers 3, en dan zegt hij in het volgende vers, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in verdrukking zijn, met de troost waarmee we zelf getroost zijn. Dat zijn de twee versen waar heel de tijd parakaleo in voortkomt. God is een God die troost. Toen ik in mijn verdrukking was, heeft God mij vertroost en nu kan ik andere parakaleoën met de parakaleo waarmee ik zelf geparakaleoed ben. Met andere woorden, werkelijke bemoediging komt uit de hemel. En het gaat via het lichaam van Christus. Via de ene gelovige naar de andere gelovige. Dat is het verschil met een beetje positieve, hey, kom op hè, zet hem op. Dat kan heel fijn zijn als iemand dat tegen je zegt. Maar dat is eigenlijk nog horizontaal. Maar hemelse bemoediging is verticaal. Het is de troost die je van God ontvangt, die je door kunt geven aan anderen. De God van alle vertroosting. Mag ik je vragen, ken je God de Vader zo? Zeg je, Paulus, we hebben het over dezelfde God. Jouw God is mijn God. Ik dien ook de God van alle barmhartigheid en ik dien ook de Vader van de vertroosting. Ik ken de God die mij troost. Paulus wist dat uit ervaring. Hij wist dat vanuit de schrift, de Torah, de geschiedenis van het Oude Testament, maar hij wist het ook uit zijn leven. En dat is met iedere wedergeborene zo. Hij weet het vanuit de schrift, maar hij weet het ook vanuit zijn leven. Voorbeeld uit Paulus' leven. Hij ging naar Korinthe. De havenstad, het Rotterdam van Griekenland van toen. En hij ging om het evangelie van Christus te brengen. En Athene had hij een moeilijke tijd gehad. Handelingen 17. En komt Handelingen 18 in Korinthe. En hij gaat met Priscilla en Aquila gaat hij handwerk doen, tenten maken. Hij gaat niet gelijk prediken. En dan op een nacht staat een engel naast hem. Of God spreekt tot hem in een visioen. Ik weet niet precies hoe het er staat. Handelingen 18. En er staat, heb goede moed, Paulus. Wees niet bevreesd. Spreek en zwijg niet. Want ik heb veel volk in deze stad. En toen Paulus op het schip zat, schipbreuk leed. In de gevangenen, als een gevangene, kwam er een engel bij hem s'nachts en zei, Paulus, heb goede moed. Zoals je hier van mij hebt getuigd, zo moet je ook in Rome getuigen. Dat is een gouden handdruk uit de hemel. Ken je dat? Dat je zo innerlijk verkwikt bent. Rechtstreeks via het woord, onder leiding van de geest of via het lichaam van Christus. Dat je zegt, God, u bent echt een God van vertroosting. U kunt troosten zoals niemand troosten kunt. Dit Bijbelvers, dit gedeelte in mijn stille tijd, deze preek, dit lied. Het is voor mij als een woord uit de hemel. Ik ben er helemaal door veranderd. Nou, dat is hemelse parakaleo. Dat doet God met zijn kinderen. Wij dienen echt een hele goede God. Die echt ons vertroost en ons kent. Die grote apostel Paulus. Hij was misschien toch een beetje bang in Korinthe. En daar komt God aan en zegt, Paulus, wees niet bevreesd. Spreek en zwijg niet. Veel volk hier in Rotterdam. Korinthe. Dit is prachtig om te horen. Wat moet het Paulus? Weet je wat er staat? Toen vuurde de geest van God hem aan om tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Daar ging die. Ik was toch wat voorzichtiger geworden na die Areopagus ervaring. Maar nu, zegt hij, ik heb een ontmoeting met de Heer gehad. Hij is vannacht naar me toegekomen. De God van de vertroosting. Spreek en zwijg niet. Ik ga soms met lood in mijn schoenen ergens spreken. Misschien ziet het er niet zo uit, maar het is echt zo. En dan denk ik aan dat de Heer gezegd heeft, ik ben met u. Tot aan de voltooiing van de wereld. Ik zal een voorbeeld aan mijn eigen leven delen. Wij gingen in een geloofsbediening, 2016. We hadden allebei een baan, mevrouw en ik. En we wisten dat God ons riep. Maar ja joh, ik dacht, die stap is too much. Dat gaat niet. En ik was op een conferentie. Mei 2016 en het worstelde, ik worstelde, ik worstelde. En ik hoopte dat God tot me zou spreken, iets duidelijk zou maken. Maar ergens, ik zat in de mist. En toen op de zondagavond van de conferentie, één broeder, Zek Poen uit India, had 7 keer gesproken. 7 boodschappen in 3 dagen. En hij zei, mijn laatste boodschap ging over het thema vrij van het verlangen naar geld. Ik zat vast aan mijn baan. Ik moest God vertrouwen. Jong gezin. En hij zei, ik wil allen die hiermee worstelen, daarmee sluit ik mijn boodschappen af hier op de conferentie met deze tekst. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen. En ik was bevrijd. Ik wist het dat God van me vroeg. En ik dacht, Heer, als dit waar is en het is waar, wat doe ik dan moeilijk? Het was een woord voor mij, voor ons, voor mij en mijn vrouw. Een woord van vertroosting. En tot op de dag van vandaag, dus nu ruim 3 jaar later, kan ik zeggen, Heer, wat is dat ongelooflijk genadig van u geweest. Dat u deze, eigenlijk toch wel kleingelovige, op deze manier tegemoet kwam. U bent de God van alle vertroosting. Ken jij God zo? Niet alleen van horen zeggen, maar uit ondervinding. God de Vader. God de Zoon. Jezus Christus. Hij wordt door Johannes, de apostel van de liefde, in 1 Johannes 2, vers 1, de voorspraak genoemd. Daar staat in het Grieks de parakleet, afgeleid van parakaleo. Hij is onze voorspraak. Hij is iemand die bij de Vader tussen beiden treedt. Weet je waar dit vers over gaat? Het gaat over mensen die gezondigd hebben, gelovigen die gezondigd hebben. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Moet je voor je stellen, de Heer Jezus die tussen beiden treedt. Die gedachte is feest voor je ziel. De Heer Jezus, de schrift niet ik, de schrift noemt hem een voorspreker, een belangenbehartiger. Halleluja. Ik dank u dat ik een voorspreker in de hemel heb. Ik heb geen aardse advocaat. Er zijn goede advocaten in Nederland, die moet je met miljoenen betalen. Wij hebben een hemelse advocaat, die zijn werk gratis en in genade voor ons verricht. Heere God, ik dank u dat u deze zoon aan ons gegeven hebt, de parakleet. En dan nog één, dat is degene die in de hemel zit, op de troon. En dan nog één die op de aarde is, de Heilige Geest. Hij wordt genoemd de trooster, in het Grieks de parakleet. Degene die in ons hart, Romeinen 8 zegt, de Geest zelf is onze voorspreker in ons hart. Hij zucht in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heb je wel eens een tijd gehad dat je niet kon bidden? Ja, ik weet niet te bidden gelijk het behoort, maar de Geest zelf, het is soms maar een zucht naar de hemel. Je zit op je fiets, je doet thuis je werk, je zit op je kantoor en er is een zucht naar de hemel. Het is een zucht van de Heilige Geest. De parakleet, de trooster. Ik heb het vanavond met u over het feit dat wij geroepen zijn om onderling elkaar te bemoedigen. Maar dit geeft mij de power, dit geeft mij de energie, want God is een bemoediger. Vader, Zoon en Geest. Maar het is ook de roeping van iedere gelovige om te doen wat God doet. Namelijk troosten, bemoedigen, aansporen, aanvuren, vermanen. Het is de roeping van iedere gelovige. 1 Thessalonicenzen 4 vers 18. Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen, niet alleen tegen de oudsten, niet alleen tegen de voorgangers, maar hij zegt tegen iedere wedergeboren christen in Thessalonica, jonge christenen, net tot geloof gekomen. Hij zegt tegen hen, vertroost elkaar met deze woorden. Spreekt hij over de wederkomst. Jullie moeten elkaar op dinsdagavond op de bidstond, op woensdagavond via de app, op donderdag via de telefoon, op vrijdag in de bidstond, noem maar op. Jullie moeten elkaar vertroosten met de spoedige komst van de Heer Jezus. Jullie moeten waarheden uit het woord van God aan elkaar aanreiken. Help elkaar. En hoofdstuk 5 vers 11 zegt hij, een paar versen verder, bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op. Dit is een waarheid. Bemoediging bouwt op. Het is hier het beeld van elkaar bouwstenen aanreiken. We zitten in de gemeente, we zijn bezig een toren te bouwen en we reiken elkaar bouwstenen aan. Met elkaar. Het is de roeping van iedere gelovige. Als je beleidt de Heer Jezus te kennen, dan kun je vanavond niet zeggen, bemoedigen, dat doen anderen. Jij bent geroepen in de dienst der bemoediging. Ga in je roeping staan. En daarmee is het ook de roeping van de gemeente als collectief. En ben ik weer bij Hebreeën 3 vers 13. Waar staat vermaan elkaar elke dag. Ik ga naar mijn vierde vraag. Hoe dan bemoedigen? En ik wil u daar een voorbeeld van geven. Uit de schrift. Uit het gedeelte wat we gelezen hebben. Uit Hebreeën 10. En ik zou je even aan willen sporen om met mij mee te bladeren naar Hebreeën 10. Vers 19. Terwijl wij bezig gaan in de eindtijd, gehoorzaam aan onze opdracht om elkaar te bemoedigen, hoe doe je het dan? En laten we een situatie in gedachten nemen dat je met een broeder of zuster, of dat er in een kring of in de gemeente of één op één een broeder of zuster is die je achterop ziet raken. over wie je geestelijk bezorgd bent. Laten we die even in ons achterhoofd nemen als voorbeeld. En je maakt je zorgen, want je ziet dat die leeuw loert. Je ziet dat iemand niet goed bewust is van het gevaar en hij raakt achterop. Het zij door zonde, het zij door dwaalleer, het zij door, noem maar op. Ballast. Hoe dan? Nou, ik vind het zo mooi dat de Hebreeënbrief is eigenlijk een aansporende, vermanende brief aan christenen die achterop dreigden te raken. Ik begrijp dat Reinier erover gesproken heeft, de eerste hoofdstukken. Het is een ernstige brief. Hoofdstuk 3 gaat over ongehoorzaamheid. Hoofdstuk 4 gaat over ongeloof. Hoofdstuk 5 gaat over onvolwassenheid. Het zijn Messias belijdende Joden die bij een volgende generatie horen en ze dreigen nu onder druk van de tegenstand, de tegenstander lijden, Hebreeën 10. Er is lijden, daarom schrijft hij dat geweldige hoofdstuk, hoofdstuk 11. Joh, ze hebben allemaal geleden, de kinderen van God, en hij noemt een heel voorbeeld, een hele rij van geloofshelden. Hij zegt maar, jullie dreigen achterop te raken. En nou, hoe vermaant de apostel hen? Daar kunnen we echt iets van leren, er zit een patroon in. Nou, als eerste, draai even om. Bemoedigen bij iemand die achterop raakt, doe je omdat. Misschien zeggen, wat bedoel je daarmee? Nou, voordat je iemand de daadwerkelijke aansporing of vermaning brengt, ga je terug naar het fundament. Waarom bemoedig je? Omdat. En dat is waar de schrijver in vers 19 mee begint. Kijk maar, herziende Statenvertaling, vers 19. Eerste woord. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en een levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Degene die achterop is geraakt en die jij wil bemoedigen of wil aansporen, die bemoedig je omdat er een offerlam is. Je bemoedigt, je spoort aan, je roept terug, je vermaant, omdat je weet, er is vergeving voor je misstap. Ik leef van genade en jij leeft van genade. Wees niet ontmoedigd. Weet je waarom heel veel mensen uiteindelijk niet uit hun schuilhoek komen? Weet je waarom het heel moeilijk is? Waarom laat ik me nou zo moeilijk bemoedigen en worstel ik het liefst met mijn eigen ongeloof en mijn eigen zonde in mijn eentje? Omdat ik me schaam. Adam, waar ben je? Waar heb je je verstopt, zingen de kinderen. Hij verstopte zich. Adam, er is een lam. Je hebt gezondigd. Je bent achterop geraakt. Het is ergens begrijpelijk dat je wegkruipt. Maar er is een lam. Er is vergeving. Je hoeft niet achterop te blijven. Je hoeft je niet te schamen, want Jezus stierf voor je zonde. En ik leef ervan en jij leeft ervan. Doe niet zo moeilijk. Ik bedoel dat niet goedkoop. Maar je wijst hem op het vergevende en reinigende bloed van de Heer Jezus. Dat is het eerste omdat. Omdat we een offerlam hebben, hoef je niet achterop te blijven, hoef je je niet te schamen, hoef je niet alleen te strijden. Je kunt opnieuw beginnen. Ik weet van een broeder die op het zendingsveld werkte, een Amerikaan die in Europa zendeling was. En hij kwam in de val van Satan. Hij zat in een zendingsteam, had de leiding over een zendingsteam. Hij kwam in de val van Satan en hij begon een dubbel leven te leiden. Jarenlang. Overdag was hij bezig met het woord om mensen te bereiken met het evangelie. En in de vrije uren leefde hij vastgebonden, verslaafd aan zonde. En dat werd steeds erger. Dus ik had echt twee gezichten. Totdat hij op een dag openbaar kwam en de zonde beleed. Dat betekent natuurlijk einde roeping. Maar hij zei, en dat heb ik nooit vergeten, ik hoop dat in mijn hart te bewaren. Hij zei, de dag dat ik voor de dag kwam, was de dag dat ik geholpen kon worden. Was de dag van een nieuw begin. Was de dag van het bloed. De dag van vergeving. Misschien moet ik langer revalideren. Misschien moet ik hele nieuwe patronen leren. Zoals je soms na een beenbreuk jarenlang nieuwe patronen moet leren. Misschien, het zal zo zijn. Maar ik ben bevrijd en ik leef. Ik ben vergeven. Er is een offerlam. En het tweede, wat je tegen zo iemand kan zeggen, er is een hoge priester. er is een hoge priester. Want dat zegt hij in vers 21. En, kijk mee, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. En die grote priester, dat is de hoge priester van hoofdstuk 4. Waarvan staat, let op, welke hoge priester? Dat is er één die medelijden heeft met onze zwakheden. En in alles verzocht is als wij. Worstel je met zonde? Jezus weet daarvan. Worstel je met diepe verleiding? Jezus weet daarvan. Word je op de korrel genomen door Satan? Jezus weet daarvan. En hij zegt, hoewel hij nooit gezondigd heeft en nooit in de verleiding gevallen is, hij zegt, ik heb medelijden met hen die zwak zijn. Heer Jezus, dank u wel. Het staat letterlijk in het Grieks, Hebreeën 4, hij is een sympathieke hoge priester. En laatste vers, hoofdstuk 4, ga er maar heen en je zult barmhartigheid vinden en genade verkrijgen op het juiste tijdstip. Dit is een open uitnodiging om met al je sores, waardoor je uit de kudde raakt, naar die grote priester te gaan. Vergeving en sympathie. Met dat je dat gezegd hebt. Ik kom om met je te praten. Waarom? Omdat er een offerlam is. Ik wil je wijzen op Jezus. Ik wil je wijzen op de hoge priester. Met dat je dat gezegd hebt, ga je bemoedigen. Ga je parakaleoën. En dat is een roeping, elke dag. Hoe dan? Vers 22. Roep op tot een waarachtig hart. Ik heb dat in mijn Bijbel oranje gekleurd, maar als je goed kijkt, vers 22, 23, 24, 25, beginnen vier keer met hetzelfde werkwoord. Laten wij. Daar heb je de vier stappen van bemoediging. Laten wij, laten wij, laten wij, laten wij. Vers 22, 23, 24, 25. Iemand die achterop geraakt is. Wat zeg je als eerste? Ik roep je op tot een waarachtig hart. Doe je maskers af. Word eerlijk voor God. Kom maar in het licht. Houd jezelf en God niet voor de gek. Laat je geweten reinen. En kom in de volle zekerheid van het geloof tot de troon van de genade. Wij hadden vorige week Bijbelschool. Daar hebben we bemoedigingsgroepjes. Bijbelschool Philadelphia. Tussen de lessen door. En in de bemoedigingsgroepjes is de bedoeling dat de studenten bij elkaars hart uitkomen. Hoe gaat het geestelijk echt met je? We hebben prachtig onderwijs gehad vanmorgen, krijgen we vanmiddag ook, maar tussen de middag praten we met elkaar over ons geestelijk leven. Hoe gaat het nou echt met je? En het bemoedigingsuur duurt een uur. En het eerste half uur spraken ze over de les van die morgen. Van wat vond je ervan? Nou, was het helder en theoretisch. Goed om te evalueren. En toen na een half uur zei een van de broeders, oké, broeders, tot zover de theoretische evaluatie. We gaan nu naar ons hart toe. Hoe gaat het met je? Waar worstel je mee geestelijk? Kunnen we voor elkaar bidden? Kunnen we voor elkaar danken? En er was één broeder, vind ik zo mooi, die kwam naar voren, of hij nam het woord en hij zei, ik hoopte eigenlijk dat het gesprek van het eerste half uur ook de tweede half uur in beslag zou nemen. Dat we gewoon een beetje konden praten over de dingen. Maar nu het gevraagd is, zal ik maar eerlijk zijn, zegt hij, ik heb deze week getopt in mijn huwelijk. Mijn vrouw en ik hebben zo langs elkaar heen geleefd. En ik weet dat het geestelijk mij lam slaat. Maar ik hoopte dat jullie het niet zouden vragen. Hier zie je het hart dat zichzelf misleidt. Het is het eerste stapje. Het hart dat zichzelf misleidt. Het slaat een donkere tunnel in, weg van het licht. Je beweegt weg van het licht, richting die donkere tunnel, want daar ziet niemand je. Roep op tot een waarachtig hart. Kom in het licht. Dat kun je doen, gezien het voorgaande bij punt 1, toch? Dat is vers 22. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. Punt 3. Geef de belijdenis van de hoop niet prijs. Vers 23. Hoe belangrijk is het als je bemoedigt, als je vermaant, dat je de ander hoop biedt. Gebrek aan hoop dooft je levensvlam en ontneemt je levensvreugde. Denk aan de Emmausgangers. Wij hoopten dat hij degene was. En ze liepen weg bij de opgestane Heer van Jeruzalem naar Emmaus. Maar toen ze hoop kregen, hij leeft, toen bewogen ze van Emmaus naar Jeruzalem. Het is belangrijk dat je iemand die achterop raakt hoop biedt. Er is hoop voor alle problemen. Laten wij, ik vind dit echt een geweldig vers, vers 25. Dan moet je op je koelkast plakken. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Geloofstaal. Hij is getrouw. Derde stap, vers 24. Spoor elkaar aan tot liefde en goede werken. Met dat je iemand oproept zijn maskers af te doen, 1. 2. Hoop biedt. Wil je die ander die achterop geraakt is weer in de kudde brengen en hem weer in beweging brengen. Ik wil je prikkelen, staat hier letterlijk in het Grieks, prikkelen tot liefde en goede werken. Je bent eigenlijk een beetje werkeloos geworden, je bent een beetje langs de kant van de gemeente komen te staan, je hebt wat taken laten liggen, maar die moet je weer oppakken. Kom weer in beweging. Neem je verantwoordelijkheid weer. Ik daag je uit tot liefde en goede werken. En als laatste, dat kan het moeilijkste zijn, vers 25, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Kom weer in de kring van de discipelen. Soms kan een samenkomst een drempel krijgen. Tenminste, als het samenkomsten zijn waar God in zijn heiligheid aanwezig is en waar het volk van God geen verstoppertje speelt. Daar kan iemand die achterop geraakt is een drempel ervaren. Wat ben je dan een bemoediger als je zo iemand bij de hand neemt, zoals Barnabas dat met Saulus deed. En je introduceert in de kring van de discipelen. Hij is er weer. Ik neem je mee. Ik bied je de helpende hand. En wat een genade als de gemeente dan een community of grace is. Zou David hier mogen zitten? David, wat is er gebeurd? Ik ben vreemd gegaan met mijn buurvrouw. Mag die hier zitten? Als iemand tot verbrokenheid gekomen is. Als iemand Psalm 51 heeft geschreven. Was mij geheel. David, laten we samen de genade van God vieren. En dan ga je samen zingen in de gemeente. Heer, uw bloed, dat reinigt ons. En je zegt, David, jij ging daar uit de bocht. Maar ik ken mijn eigen hart. Ik heb evenveel genade nodig als jij. Dat is geen schijnheiligheid, maar dat is echte heiligheid. Geest van genade, geest van zachtmoedigheid. Mogen God dat ons geven. Dat we ons eigen hart kennen en daardoor genade kunnen hebben met mensen die achterop raken. In de wetenschap dat jij het morgen kunt zijn. Of dat je in het vorige week was. Dat we gewoon volstrekt zijn aangewezen op de genade van God. Kom weer in de kring van de discipelen. Kom er weer bij. Ik vat mijn boodschap samen. Dat doe ik met de laatste vraag. Bemoediging. De roeping van de gemeente in de eindtijd. Waarom? De eindtijd, lieve broeders en zusters, wordt gekenmerkt door individualisme. Lees met me mee. Daardoor komen christenen in een isolement. Er is een geest van onbetrokkenheid. Wat uiteindelijk leidt tot onderlinge onverschilligheid. Er is vaak, en de gemeente van de Heer Jezus gaat hier niet vrij uit, onvergevingsgezindheid. En daardoor een afrekencultuur. Die jongen die de politieagenten in Amerika vergaf. Voor het feit dat zijn broer vermoord was. Dat gaat wereldwijd over het web. Waarom? Omdat we dit niet kennen. Vergeving. Maar als er één groep mensen in deze wereld gespecialiseerd behoort te zijn in vergeving, dan zijn wij het. Want we zijn vergeven. En daarom vergeven we. Wij weten door deze cultuur, dat is Satans methode om ons te verleiden en te verharden. Onze opdracht is, dat heb ik vanavond geprobeerd duidelijk te maken, om op elkaar toe te zien. Verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. Hoe doen we dat? Door elkaar te vertroosten, te bemoedigen, aan te vuren en te vermanen. Met als doel dat we hem, onze verlosser, met alle heiligen, in alles verheerlijken. Dat ieder van ons stand houdt, de eindstreep behaalt. En dat we in de tussentijd bruikbaar zijn in Gods hand, om de grote opdracht uit te kunnen voeren. Dat is wat ik op mijn hart had om vandaag met u en met jou te delen. En ik eindig met twee vragen. En ik stel voor dat we dat in 5 minuutjes met elkaar doen. Als een praktische oefening van wat we zojuist hebben besproken. Want het is de roeping van de gemeente. Dat we in 2-tallen of in 3-tallen dit woord gelijk praktisch toepassen in ons leven. En elkaar in 5 minuutjes de volgende 2 vragen stellen. Bij wijze of om elkaar te bemoedigen. De eerste vraag is, is er iets in jouw leven waar ik God voor kan danken op dit moment? Mag iets groot zijn, mag iets kleins zijn. En is er iets in jouw leven waar ik God voor kan bidden? Mijn voorstel is, ik sluit zelf ook aan, dat we even naar elkaar toe draaien en even in 5 minuten uitwisselen, misschien maar best in 2-tallen. De een bidt en dankt voor de ander en de ander bidt en dankt voor de een. En na 5 minuten kom ik en dan zal ik afsluiten met het gebed. Wat een geweldig voorrecht om u te mogen kennen. Wat een geweldig voorrecht om de God van alle vertroosting te kennen. De God die bemoedigt, die tegemoet komt in onze zwakheid. Die medelijden heeft met ons in al onze verleiding en al onze zwakheid. En dat u genade wil geven en barmhartigheid op het juiste tijdstip. En dat u gezegd hebt, Heer Jezus, ik ben met u. Tot aan de voltooiing van de wereld. Dat maakt ons zo diep dankbaar dat we straks ook onze weg vervolgen in de aanwezigheid van de drie enige God. Gods oog die op ons rust. Ik zal u onderwijzen en u leren de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dat de Heer Jezus onze voorspraak is bij de Vader, de Parakleet. En dat de Heilige Geest in ons woont en ons troost. En ons bijstaat en ons woorden geeft om te bidden als wij niet te bidden weten, gelijk het behoort. Wat een geweldige bemoediging. Maar Heer, vanavond willen we een diepere stap maken. We willen niet alleen door u bemoedigd worden, maar we willen ook in onze roeping staan om elkaar te bemoedigen en op elkaar toe te zien in de eindtijd. En ik bid u dat u ons allen zegent met een geest van verootmoediging en een geest van bemoediging. Zodat we naast de ander kunnen staan en de ander kunnen aansporen. Schouder aan schouder in een wijngaard te staan. En ik bid u dat dat wat we in het duister willen houden, daar waar we ons schamen, daar waar we in het duister leven, dat we vanavond zijn aangemoedigd om in het licht te komen. Zodat we met ons hart kunnen zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Vader, ik bid dat u ieder zegent met een geest van openheid, van eerlijkheid, met een waarachtig hart. Om dagelijks te komen tot de troon van de genade en elkaar daar mee te nemen, Heren. Dat niemand van ons schijnt achtergebleven te zijn. Wat zal het vreselijk zijn, Heren. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat ieder behouden thuiskomt. Vader, geef die gezindheid en die mindset ook hier in de gemeente, bij de broeders en de zusters. En zo wil ik jullie zegenen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden. En de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten in allerlei verdrukking, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost zijn. Ten slotte, broeders, verblijd u. Laat u terecht brengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Amen.